Daarna zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31.
Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als zij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen. En breng uw hand, en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus dan zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Dus Johannes 20, vers 19 tot en met 23 vormen de tekst voor de preek. We lezen daarvan het eerste en het laatste vers. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Dat eigenlijk wel, wat we hebben gelezen in onze tekst, dat de Heere Jezus op de eerste dag, de dag van zijn opstanding, al verschijnt aan zijn discipelen op die avond, terwijl ze nog zijn in Jeruzalem. Als we even bedenken wat de Heere Jezus had gezegd tegen de vrouwen, en daarover lezen we in Matteüs 28... dan zegt de Heere Jezus bij zijn verschijning aan de vrouwen: gaat heen, boodschap mijn broederen, en dat zijn heel bijzondere discipelen geweest, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. De discipelen, ze hebben dus de opdracht gekregen van de Heere Jezus via de vrouwen, en dat hebben ze al op de dag van de opstanding gehoord, dat ze vanuit Judea naar het noorden moesten gaan, naar Galilea, en dat de Heere Jezus daar aan hen zou verschijnen. Ongetwijfeld na een enkele dag, misschien wel na een paar dagen, in elk geval nadat ze de reis naar Galilea hadden gemaakt. Klopt dat eigenlijk wel? Dat de Heer Jezus dan al op de dag van de opstanding, als de discipelen nog niet naar Galilea zijn gegaan, maar nog in Judea zijn, in Jeruzalem, toch aan de discipelen verschijnt. Ja, dat klopt, gemeente. En weet u wat er het meest klopt in die geschiedenis die onze tekst vormt voor vanmorgen? Daarin klopt het liefdeshart van de Heer Jezus Christus, voor zijn discipelen. Want zo moeten we het zien dat de Heer Jezus al op de dag van zijn opstanding aan zijn discipelen verschijnt. Het is de liefde van hem geweest en de zorg van hem geweest die hem ertoe heeft gebracht om niet alleen straks in Galilea na enkele dagen meerdere keren aan zijn discipelen te verschijnen. Maar ook al op die allereerste dag, op de dag van zijn opstanding te komen en aan hen te verschijnen terwijl ze bijeen zijn, ja in verwarring en met heel veel vragen. En op die verschijning willen we op deze zondag, zo kort na Pasen, met elkaar stilstaan. De verschijning van de Heer Jezus aan de 10 discipelen, dat is het thema voor de preek van vanmorgen. We letten daarbij op 3 dingen. Want in de eerste plaats verschijnt de Heer Jezus met de gave van de vergeving. Want we lezen in vers 20 van onze tekst dat de Heer Jezus zijn handen en zijn zijde toont aan zijn discipelen en dat hij zegt: vrede zij u lieden. In de tweede plaats verschijnt de Heer Jezus met de gave van de zending. Want vers 21 zegt: gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En in de derde plaats verschijnt de Heer Jezus met de gave van zijn geest. Want vers 22 zegt dat de Heer Jezus op de discipelen blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Dus de Heer Jezus verschijnt aan zijn 10 discipelen in de eerste plaats met de gave van de vergeving. In de tweede plaats met de gave van de zending. En in de derde plaats met de gave van zijn geest. Zoals ik al zei in de inleiding van de preekgemeente, het is de liefde van de Heer Jezus die hem al op de dag van zijn opstanding ertoe bracht om te verschijnen aan zijn discipelen. En dat zijn, zoals ook al gezegd, naar alle waarschijnlijkheid in elk geval 10 discipelen geweest. Judas, hij was er niet meer bij. En uit het vervolg van onze schriftlezing, vers 24 tot en met 31, wordt duidelijk dat ook Thomas er op die allereerste keer niet bij geweest is. Maar 10 discipelen blijven dan in elk geval over. En als we over de verschijning van de Heer Jezus aan die 10 mensen, misschien is er nog een bredere kring omheen geweest, maar de evangelist Johannes richt daar de aandacht niet zozeer op. Als we over die verschijning nadenken, dan is de eerste vraag: hoe zijn die discipelen daar eigenlijk bijeen geweest op die eerste dag? Wel, daar is wel het een en ander over te zeggen. Soms vinden we dat heel uitdrukkelijk in onze tekst en soms kunnen we dat ook wel uit de geschiedenis rondom onze tekst afleiden. Om te beginnen moeten we bedenken dat de discipelen daar bij elkaar geweest zijn met hun schuld. Als we even bedenken wie er precies waren. Onder die 10 discipelen, daar was Petrus. En Petrus, dat weten de kinderen vanmorgen in de kerk, Petrus die had nog maar heel kort geleden 3 keer gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. En dat hij niet bij de Heer Jezus hoorde. Hij had de Heer Jezus tot 3 keer toe verloochend. En dat was schuld van Petrus. En behalve Petrus waren daar dan die andere 9 discipelen. En die hadden de Heer Jezus wel niet verloochend. Maar laten we nog eens even in gedachten teruggaan naar dat moment dat ze daar met z'n, ja inderdaad, nog met z'n 11 stonden in de hof van Gethsemane. En dat de Heer Jezus het vroeg aan die bende soldaten die naar hem toegekomen was: wie zoekt gij? En dat ze het zeiden: Jezus de Nazarener. En dat de Heer Jezus toen heeft gezegd: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dan lezen we in Gods woord dat de discipelen allemaal weggevlucht zijn. Weggerend zijn. Ze hebben de Heer Jezus in de steek gelaten. Ze zijn niet bij hem gebleven. Ze hebben het toen het erop aankwam niet voor hem opgenomen. Maar ze hebben hem trouweloos verlaten. Dat is ook schuld. Verloochend of de Heer Jezus verlaten. En met die schuld zitten ze op de dag van de opstanding bij elkaar in die zaal daar in Jeruzalem. Nee, of ze er op dat moment last van hadden, of die schuld op dat moment een echte, levende schuld was, dat lezen we niet in Gods woord. Maar dat die schuld er was, dat is zeker. En behalve dat ze met schuld bij elkaar zijn, kunnen we ook nog wel bedenken dat die discipelen daar bij elkaar waren in een stuk gemis, in een stuk verdriet. Dat leid ik af uit vers 20, het slot. Want daar lezen we dat als de Heer Jezus aan de discipelen verschijnt en ze zien dat het de Heer Jezus is, dat de discipelen toen verblijd werden. Ze werden echt blij. Maar dat betekent ook dat toen ze de Heer Jezus niet zagen, toen hij niet bij hen was, en toen sommigen in elk geval nog de gedachte hadden dat de Heer Jezus nog altijd in het graf of in elk geval gestorven was, dat ze toen bedroefd waren, dat ze de Heer Jezus gemist hebben. Ze waren bijeen met schuld, maar ook in hun gemis. En het derde, wat er te zeggen valt over die discipelen die daar bij elkaar zijn, dat is dat ze ook bij elkaar zijn geweest in verwarring, met heel veel vragen. Dat lezen we in het Lucas-evangelie. Want de discipelen, ze hebben op die vroege morgen van de dag al gehoord dat het graf leeg was. En van sommige getuigen hebben ze gehoord dat de Heer Jezus echt was opgestaan. De vrouwen zijn gekomen en Maria Magdalena en Petrus. Want ook aan Petrus is de Heer Jezus verschenen. En dan lezen we in het Lucas-evangelie dat ze met elkaar over die dingen spraken. Sommigen geloofden het en anderen nog niet, wordt ons ook duidelijk vanuit het Matthäus-evangelie. Ze waren bij elkaar in verwarring, met heel veel vragen. Zou de Heer Jezus echt zijn opgestaan? En als hij opgestaan is, zou hij echt verschenen zijn? En zou hij ook aan ons willen verschijnen? Veel vragen, veel verwarring. En dan nog iets, wat we ook te weten komen over de discipelen, ze waren bij elkaar met vrees. Dat zegt onze tekst heel uitdrukkelijk. Vers 19. Als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. De discipelen, ze zijn bang geweest voor de Joden. Ze dachten, als de Heer Jezus enkele dagen geleden opgepakt is, gearresteerd is, gevangen genomen is en vervolgens ter dood gebracht, ja, dan zijn wij misschien morgen of overmorgen wel aan de beurt. En ze hebben de deuren, meervoud, de deuren gesloten. Ze hebben de grendel geschoven voor de deur die naar buiten ging, maar naar alle waarschijnlijkheid hebben ze de grendel ook nog gesloten voor de binnendeur, voor de deur die de toegang gaf tot het vertrek, tot de kamer waar ze zelf waren, bij elkaar. Uit vrees voor de Joden. En uit die gesloten deuren, gemeente, daar blijkt ook nog iets anders uit. Weet u wat er ook uit blijkt? Dat ze niet zo heel veel verwachting hebben gehad. Dat ze niet zo heel sterk hebben gerekend met de komst van de Heer Jezus, die echt lichamelijk was opgestaan. Want ze hebben de deur voor hem niet opengehouden. Herkent u? Herken jij misschien vanmorgen iets van die discipelen, zoals ze bij elkaar waren? Bent u vanmorgen naar de kerk gekomen of ben jij naar de kerk gekomen? Misschien wel met je schuld. Misschien wel met het feit dat je er ook echt last van had, van de schuld die je in de afgelopen week weer groter hebt gemaakt. Bent u naar de kerk gekomen met het gemis, want u bent de Here kwijt? En misschien waren er vroeger momenten dat u hem mocht ontmoeten. En nu lijkt het allemaal zo ver en zo toegesloten en u mist hem. Ben jij naar de kerk gekomen met vragen? Met verwarring misschien wel. Misschien wel met in je hart de gedachte, is de Heer Jezus echt opgestaan? En leeft de God van de Bijbel wel echt? En als hij leeft, zou hij dan aan mij willen verschijnen? Zou hij ook in mijn leven willen spreken? En misschien zit u vanmorgen in de kerk ook wel, dat zou ook kunnen, met heel weinig verwachting. U zou bij wijze van spreken zo kunnen aanschuiven, en jij zou zo kunnen aanschuiven bij de discipelen die daar bijeengekomen zijn in de zaal in Jeruzalem. Ja, weet u wat dan goed is, gemeente? Weet u wat goed is van die discipelen? Dat ze, ondanks alles wat ze tegen hebben, en dat is een hele hoop eigenlijk, als we dat zo eens op een rij hebben gezet met elkaar, met hun schuld en met hun gemis, en met hun verwarring en hun vragen en met hun vrees en met hun gebrek aan verwachting, dat ze, ondanks dat alles, toch elkaar hebben opgezocht. En dat hebben ze ook nog eens gedaan, dat geeft onze tekst ook heel duidelijk aan, op de eerste dag van de week. Ze zoeken het gezelschap van elkaar op. En het is alsof er vanuit onze tekst de vermaning klinkt die we verderop in het Nieuwe Testament lezen. Verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. We kunnen de lijn zo doortrekken, gemeente, naar de zondagse kerkdiensten. Op de eerste dag van de week, op de opstandingsdag, als er in uw hart misschien of in jouw hart veel vragen leven, en als de schuld je te neerdrukt, en als je rondloopt met je gemis, en als je misschien wel heel weinig verwachting hebt, laat uw plaats, laat jouw plaats in het huis van de Heere niet onbezet. Want op die plaats wil de Heere ook vandaag in het gewaad van zijn woord verschijnen. Net zoals we dat lezen in onze tekst. Aan het slot van vers 19. Waar de discipelen daar en zo aanwezig zijn, daar lezen we: toen kwam Jezus. Wondergemeente. Toen kwam Jezus. Terwijl de deuren dicht zaten. En ik trek de lijn nog even door. Misschien zit u vanmorgen of zit jij vanmorgen wel in de kerk en de deur zit dicht. De deur van je eigen hart. Dat zou kunnen zijn op een heel verschillende manier. Het zou kunnen zijn dat je de deur met alle kracht zelf nog dicht houdt. En dat je ten diepste niet wilt dat de Heere God binnenkomt in je hart. En dat je als het ware door heel je leven en door heel je opstelling je best doet om de Heere buiten de deur te houden. Met allerlei zonden. En door je schouders op te halen voor God en voor zijn woord. De deur dicht. Het zou ook nog anders kunnen. Dat je zo heel graag wil dat er gebeurt wat er in onze tekst staat. Dat de Heere echt komt in je leven. Maar dat je het zo pijnlijk gewaar wordt bij jezelf en merkt dat je die deur zelf niet open kan doen. En ik weet wel, dat kan een vrome smoes zijn. We kunnen ons hart vanzelf niet open doen voor de Heere. Dus ja, de Heere moet het doen. Nee, maar als dat nou echt gaat dringen in je leven en echt nood wordt, dan wordt dat ook schuld van binnen. Dan zeg je, ik kan die deur niet open doen, maar het zou wel moeten. En de Heere heeft er wel recht op dat ik mijn hart zou open doen voor hem. En toch, het lukt niet. En nu onze tekst. De Heer Jezus komt dwars door gesloten deuren heen. En misschien moeten we de tekst zo opvatten, sommige Bijbeluitleggers wijzen daarop, dat de Heer Jezus, want dat is zo, hij is echt lichamelijk opgestaan, de deur met zijn almacht gewoon heeft opengedaan, terwijl die op slot zat, en toch door die door hem geopende deur naar binnen gegaan is. Dat zou kunnen. Andere uitleggers zeggen, de Heer Jezus is met zijn verheerlijkt en geestelijk lichaam, dat toch een echt lichaam was, niet meer aan plaats gebonden en kan ook dwars door die deur heen gaan. Maar hoe het ook zij, de Heer Jezus, hij komt, zegt onze tekst. En dan voegt onze tekst eraan toe, hij stond in het midden. Dat is ook even zo'n woord om over na te denken, gemeente. De Heer Jezus, hij staat in het midden. Nee, hij staat niet heel dicht bij Johannes, bij die discipel van wie we lezen dat de Heer Jezus hem bijzonder lief had, en een heel eind bij Petrus vandaan, omdat hij hem verloochend had. Maar de Heer Jezus, hij staat in het midden. Dat betekent, hij staat bij al zijn discipelen precies even dichtbij. En hij komt heel dichtbij. En dan opent de Heer Jezus zijn mond en dan zegt hij, vrede zij u lieden. Dat was de gewone Joodse groet in Israël. Als Joden elkaar ontmoetten, dan zeiden ze tegen elkaar, shalom, vrede zij u lieden. En dan klonk daar eigenlijk heel veel in door, want dan wenste je daarmee de ander niet alleen maar wat oppervlakkige vrede, maar dan wenste je elkaar daar ten diepste Gods vrede mee toe. En nu gebruikt de Heer Jezus hier die gewone Joodse groet. Allereerst om duidelijk te maken dat hij echt is opgestaan, want daartoe verschijnt hij aan zijn discipelen, om te laten zien dat hij echt is opgestaan. En dan gebruikt de Heer Jezus dus die gewone, alledaagse, schijnbaar alledaagse groet. Vrede, zij u lieden. En tegelijkertijd ligt er in die woorden ook een diepe betekenis, dat zullen we straks nog zien. En als de Heer Jezus dan die groet heeft uitgesproken en de discipelen vol verwondering naar hem kijken, want zo kunnen we ons dat wel voorstellen, maar er bij een aantal toch nog wel de twijfel in het hart is, is dat echt de Heer Jezus en is hij echt opgestaan, dan steekt de Heer Jezus zijn handen uit en dan zegt hij, zie mijn handen. Wat voor handen zijn dat? Doorboorde handen, waarin de littekenen van de nagels waarmee de Heer Jezus aan het kruis geslagen is, nog zichtbaar zijn. Zie mijn handen. Daarmee wil de Heer Jezus als het ware zeggen, ik ben het echt. Kijk maar naar mijn handen. Dit zijn de handen die aan het kruis genageld zijn. Ik ben het echt en ik ben echt opgestaan. En de Heer Jezus, hij zegt nog iets. Zie mijn zijde. En dan toont de Heer Jezus de wond die hij in zijn zijde had. De wond die is aangebracht door die soldaat die de Heer Jezus na zijn sterven op Golgotha met een speer door zijn zijde gestoken heeft. Ik ben het echt. Ik ben echt opgestaan. Dat hadden de discipelen nodig, gemeente. Dat hadden ze nodig toen ze daar bij elkaar waren, dat de Heer Jezus dit zei. Want hoe waren ze ook alweer bijeen? In verwarring. En met heel veel vragen. En in hun gemis. Ze waren de Heer Jezus kwijt. En nu komt de Heer Jezus. En als je er dan op let hoe de Heer Jezus aan hen verschijnt, ja, dan zien we het, dat de Heer Jezus inderdaad de goede herder is. En dat hij zijn discipelen, zijn schapen opzoekt, daar waar ze zijn. En dat hij meebrengt precies wat ze nodig hebben. En dat hij in hun verwarring en in hun gemis alles meebrengt en zegt, ja, maar ik ben het echt, ziet u het? Zie mijn handen en zie mijn zijde. En dat is nog niet het enige wat er ligt in die tekenen die de Heer Jezus laat zien, want de Heer Jezus maakt daar ook nog iets anders mee duidelijk. Dat moeten we goed beseffen. Want als de Heer Jezus de wonden in zijn handen laat zien en de wonden in zijn zij laat zien, dan laat de Heer Jezus daarmee ook zien Ik ben aan het kruis genageld. Mijn handen zijn doorboord en ik heb mijn handen willen laten doorboren. En ik heb mijn zijde willen laten doorsteken. En waarom was dat? Dat was vanwege de zonde. Dat was, discipelen, vanwege jullie zonde, omdat jullie mij verlaten hebben. Dat was, Petrus, omdat jij me verloochend hebt tot 3 keer toe. Maar ik heb voor zulke mensen mijn handen willen laten doorboren. En ik heb voor zulke mensen mijn zijde willen laten doorsteken. Zie mijn handen en zie mijn zijde. Daarmee zegt de Heer Jezus, ik heb de vergeving van uw zonden aan het kruis verdiend. En ik heb me willen laten vernederen tot in de dood van het kruis. Ik heb alles willen geven. Ja, mezelf willen geven. Tot in de diepste diepte. Dat is wat de Heer Jezus zegt, gemeente, tegen zijn discipelen. En dat hadden ze allermeest nodig. Want ze waren bijeen. Ik ben er de preek min of meer bij begonnen. Ze waren bijeen met hun schuld. En de Heer Jezus, hij komt tot schuldige discipelen met de boodschap van vergeving. En iets van die vergeving heeft hij eigenlijk al duidelijk gemaakt in die eerste begroeting. Vrede, zij u lieden. Want dan gebruikt de Heer Jezus eigenlijk een heel bijzonder woord. Vrede. Daarvoor neem ik u nog even mee naar de prediking van afgelopen Goede Vrijdag. Als ik me niet vergis, is er toen hier gepreekt over de tekst. Het is volbracht. En student Capelle, die toen de preek gehouden heeft, die zal er ongetwijfeld op gewezen hebben dat het is volbracht in het Grieks eigenlijk, in het Grieks van het Nieuwe Testament, eigenlijk maar één woordje is. Tetelestai. Één woordje. Eén woordje waarin het hele evangelie als het ware is samengevat. En zo, dat Griekse woord, is het komen te staan in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament dat in het Grieks geschreven is, de wereldtaal van die tijd. Maar als we even bedenken dat de Heer Jezus in de tijd van zijn omwandeling op aarde niet het Grieks sprak, maar het Aramees. Net zoals alle mensen uit zijn tijd in Israël het Aramees spraken. En we zouden dat woordje tetelestai, het is volbracht, terugvertalen naar het Aramees, dan heeft de Heer Jezus naar alle waarschijnlijkheid vanaf het kruis uitgeroepen, nishlam. En als je dat woord vertaalt, dan kun je dat vertalen met het is volbracht. Het is volkomen genoeg gedaan. Maar je zou het ook nog op een andere manier kunnen vertalen. Je zou het ook zo kunnen vertalen. De vrede. De shalom is aangebracht. Dat is de letterlijke betekenis van wat de Heer Jezus heeft uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht. Ja, maar letterlijk, vrede is aangebracht. Op dat moment heeft de Heer Jezus het gezegd. Ik heb vrede verdiend. Ik heb vrede verdiend tussen God en tussen mensen. Ik heb vrede verdiend, ja ook tussen mensen onderling. Ik heb vrede verdiend voor aangevochten en bestreden gewetens, die door de duivel bestookt worden met hun zonde. Maar als ze zien op mijn doorboorde handen, en als ze schuilen achter mijn volmaakte offer, dan is er voor hen vrede. En met die vrede die de Heer Jezus op Golgotha verdiend heeft, toen hij het uitriep, het is volbracht, ik heb vrede verdiend. Met die vrede verschijnt de Heer Jezus nu aan zijn discipelen en zegt hij het, vrede, zij uw lieden. En hij deelt de vrede als het ware uit. Kijk, gemeente, toen de Heer Jezus dat voor de eerste keer zei, Toen hebben de discipelen dat misschien nog niet eens zo diep verstaan. Maar toen heeft de Heer Jezus het ook nog eens laten zien. Toen hij zijn handen uitstak. En toen hij zijn zijde toonde. Zo heb ik het verdiend. Zo heb ik de vrede voor jullie verdiend en aangebracht. Ik heb mijn handen ervoor laten doornagelen. En ik heb mijn zijde ervoor laten doorsteken. En op grond daarvan, en dan lezen we het nog een keer. Dan zegt de Heer Jezus het nogmaals. Vers 21. Vrede, zij u lieden. Dat is het woord, gemeente, wat de Heere vandaag ook tot u, tot jou spreekt. Want laten we over de prediking van Gods woord nooit klein denken. Als het woord gepreekt wordt, dan geldt voor alle keren dat dat gebeurt, dat de Heer Jezus Christus vanuit het gewaad van het woord zijn handen naar u uitsteekt en het zegt: zie mijn handen, zie mijn zijde, en op grond daarvan vrede, zij uw lieden. En de vraag is: wat doet u? Wat doet u zondag in, zondag uit? Wat doe jij zondag in, zondag uit? Als de Heer Jezus in de prediking zijn handen naar je uitstrekt en het zegt: ik bied u vrede aan. Draai je je hoofd ten diepste nog altijd voor hem om. Dat is volgens de profeet Jesaja onze natuurlijke houding tegenover God. Laten we nooit wennen aan dat woord. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Bij God vandaan. Maar de Heer Jezus, hij zegt het nog. Vrede, zij uw lieden. En dan voegt de Heer Jezus er ook nog iets aan toe. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De Heer Jezus, hij verschijnt met de gave van de vergeving. Hij verschijnt ook met de gave van de zending. Vers 21. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. De gave van de zending. Wat denkt u? Het zou wel een wonder geweest zijn voor de discipelen. Dat de Heer Jezus hen zendt. Want ze zullen het echt wel gedacht hebben in die dagen die volgden na Goede Vrijdag. En zeker toen ze gehoord hadden dat de Heer Jezus echt was opgestaan. En toen bij sommigen dat geloof ook levend ging worden. Zou de Heer ons eigenlijk nog wel willen gebruiken in zijn dienst? Zouden we eigenlijk wel geschikt zijn om te dienen in Gods Koninkrijk? Dat is een vraag, gemeente, die wel eens bij je op kan komen als je dienen mag of mag gaan dienen in het Koninkrijk. Dat is een vraag die kan leven bij ambtsdragers, dat is een vraag die kan leven bij een kandidaat. Dat is misschien ook wel een vraag die leeft bij u of bij jou als u op een bepaalde plaats uw kracht mag geven in het midden van de gemeente. Zou de Heere eigenlijk nog wel gebruik van me willen maken? Zou ik er wel geschikt voor zijn? Nou, gemeente, Gods woord zegt: geschikte mensen zijn er niet. De Heere maakt mensen geschikt. En hoe doet hij dat? Door dit te zeggen wat we lezen in onze tekst. Zie, ik zend u. En dat zegt de Heer Jezus ook weer tegen zijn discipelen. Ik zend u. Dat zal een vreugde gegeven hebben bij de discipelen. Dat de Heer Jezus hen toch in dienst wilde houden. En dat hij het toch zei: ik zend u, ondanks het feit dat u me in de steek gelaten hebt. Ik zend u, Petrus, ondanks het feit dat u me verloochend hebt. Maar de vragen zullen ook wel opgekomen zijn. Wie zijn wij eigenlijk dat wij gezonden worden? En waar moeten we mee op pad als we gezonden worden? En naar wie moeten we uitgaan als we gezonden worden? Daar geeft de Heer Jezus ook antwoord op. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik u. Dus de manier waarop de Heer Jezus de discipelen zendt, die laat zich op een bepaald punt vergelijken met de manier waarop hij zelf door God de Vader naar de aarde gezonden is. Op drie punten eigenlijk. Allereerst geldt dat de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt met hetzelfde gezag en dezelfde volmacht. Als de vraag bij hen opgekomen is, wie zijn we eigenlijk en kunnen wij nog wel op weg naar alles wat er gebeurd is, dan zegt de Heer Jezus het. Ik zend u. En net zoals achter mijn komst naar deze aarde het gezag van God de Vader stond, die mij naar de aarde zond, staat achter uw zending mijn gezag. Ten diepste sta ik er zelf achter. Ik zend u. Hetzelfde gezag. Ja, maar ook dezelfde boodschap. Dat is het tweede. Wat kenmerkend is voor de zending van de discipelen. Want de discipelen, ze gaan op weg. Ze moeten op weg gaan met dezelfde boodschap als waarmee God de Vader zijn zoon zond naar deze wereld. Wat was dat voor een boodschap? Dat was een boodschap die we misschien wel het beste kunnen samenvatten in die groet die de Heer Jezus zojuist heeft laten klinken. Vrede, zij ulieden. De Heer Jezus, hij zendt zijn discipelen met het evangelie van Gods vrede. En dat is de boodschap die vandaag de dag nog steeds mag klinken. Dat moeten we wel goed opvatten, gemeente. Want u begrijpt wel, en de jongeren, ze zullen ook wel begrijpen, dat is niet de boodschap die de Bijbel op een bepaald moment aanduidt als vrede, vrede en geen gevaar. Dat is een boodschap die komen we wel tegen in de Bijbel, maar dat is de boodschap van de dwaaleraars, van de valse profeten. Die roepen vrede, vrede, geen gevaar. Het is wel goed tussen jullie en tussen de Here. Maak je nergens zorgen over. Dat is een valse boodschap. Maar de boodschap van Christus, de boodschap van vrede, ja, vanuit heel Gods woord wordt duidelijk dat hij de mensen ook duidelijk maakt waarom die vrede nodig is. Want als iemand vrede aanbiedt, nou, dat weten de kinderen eigenlijk wel vanmorgen in de kerk. Je zal het misschien niet met die woorden doen, maar als je vrede sluit met iemand anders, als je het weer goed maakt, dan betekent dat dat het eerst verkeerd geweest is, dat er ruzie is geweest. Als twee landen vrede sluiten met elkaar, dan betekent dat dat er eerst oorlog geweest is. Als God komt met zijn aanbod van vrede, dan zegt dat iets over ons, gemeente, en over onze natuurlijke verhouding tot God. Wij zijn oorlogzuchtige mensen. Wij staan met de wapens in de hand tegenover God, om hem van ons af te houden. Dat ligt ook in die boodschap van vrede. En ook al zijn wij nu mensen die strijden, zelf uit alle macht strijden tegen de Heer, om hem maar op een afstand te houden. Nu komt de Heer en hij zegt, vrede, zij ulieden. God komt met het aanbod van vrede tot mensen die tegen hem vechten en die tegen hem strijden. En dan hoort bij die prediking van vrede ook nog dit. Datzelfde wat de Heer Jezus zo heel letterlijk heeft laten zien toen hij zijn handen en zijn zijde toonde. Dan hoort bij die prediking ook dat de vrede met God geen goedkope genade is. Niet zomaar iets is wat vanzelfsprekend is, maar dat dat duur betaald is door de Heer Jezus. Met de tekenen van zijn lijden en sterven. Dat is de boodschap waarmee de discipelen de wereld ingestuurd worden. En dat brengt ons dan eigenlijk bij dat derde punt, wat kenmerkend is voor de zending van de discipelen. Gelijkerwijs mij de Vader zond naar deze verloren wereld. Alzo zend ik ook u, zegt de Heer Jezus, naar een verloren mensengeslacht. Naar mensen die het niet verdiend hebben. Naar mensen die vanuit zichzelf er helemaal niet op zitten te wachten en er helemaal niet naar vragen. Maar God komt. En Hij stuurt boodschappers van de vrede. Iemand zegt vanmorgen, dat is wel mooi voor de discipelen, maar heeft dat vandaag de dag mij ook nog iets te zeggen? Heeft dat nou eigenlijk wel betekenis voor ons vandaag? Dat de discipelen gezonden worden. Gemeente, stelt u eens voor dat de Heer Jezus dit niet gezegd had. Dat de Heer Jezus niet gezegd had, ik zend u. Wat was er dan gebeurd? Dan was er geen mens zalig geworden. Dat is heel duidelijk vanuit Gods woord. Ik denk aan het Bijbelgedeelte dat gelezen is, als ik me niet vergis, op de stemmingsvergadering van een aantal weken geleden. Romeinen 10. Daar lezen we de tekst in Romeinen 10. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Maar als de apostel Paulus dat in de Romeinenbrief geschreven heeft, dan gaat hij daar iets aan toevoegen. Dan zegt hij, maar hoe zullen de mensen de Heer Jezus aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe zullen ze in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben? En hoe zullen ze van hem horen als hij niet gepredikt wordt? En hoe zal er over hem gepredikt worden als er geen boodschappers gezonden worden? Daar zijn we bij het woord zending. En u ziet dat Paulus daar als het ware een ketting van maakt. Als God niet zou zenden, dan zou er geen prediking zijn. En als er geen prediking zou zijn, dan zou niemand horen van vrede. En als niemand zou horen van vrede, dan zou geen mens geloven. En als geen mens zou geloven, dan zou niemand zalig worden. Maar God zendt mensen. Daar ligt onderwijs in, gemeente. Ook op deze morgen, als we na een aantal weken weer bij elkaar zijn. In een dienst die inderdaad toch wel een wat bijzondere dienst is. Omdat als de Heer het geeft, we binnen afzienbare tijd aan elkaar verbonden worden. En we zien elkaar en we kennen elkaar nog maar ten dele. Maar laat onze verwachting zijn, nee, niet van mensen, maar van de grote zender. Ik zend u. En laat het ons gebed zijn, wat we lezen in Romeinen 10. Dat die zending daartoe mag leiden dat het woord gepredikt wordt. Echt het woord gepredikt wordt. En daar is gebed voor nodig, ook onder jullie en bij u. En dat dat woord geloofd mag worden en dat mensen zalig mogen worden. Dat u, dat jij behouden mag worden. Zo verschijnt de Heer Jezus met de gave van de zending. En we haasten ons om nog een korte opmerking te maken over dat laatste wat onze tekst zegt. Want de Heer Jezus, hij verschijnt ook met de gave van zijn geest. De discipelen, als ze erop uitgestuurd worden met het woord van de Heere, oh, dan zullen ze zich zo onbekwaam gevoeld hebben. Maar dan laat de Heer Jezus hen niet alleen gaan. Dan lezen we in vers 22 dat als de Heer Jezus dat gezegd heeft, hij op hen blaast. Heel symbolisch. En als de Heer Jezus op hen blaast, dan denken de kinderen met mij aan het begin van de Bijbelse geschiedenis. Wanneer blies de Heer Jezus, de Heere God toen? Toen hij Adam geschapen had uit het stof van de aarde en Abraham Adam geformeerd had, dan lezen we dat de Heere de levensadem in hem blaast. En dan wordt Adam een echt levend mens. Blazen, als de Heere God dat doet, dan geeft hij als het ware het leven aan mensen. En nu gaat de Heer Jezus blazen op zijn discipelen. En om duidelijk te maken wat hij daarmee bedoelt, zegt hij: ontvang de Heilige Geest. Wat betekent dat? Wel, dat is allereerst een belofte van Pinksteren. Dat is een belofte die de Heer Jezus al op de opstandingsdag doet. Na 50 dagen zal mijn geest worden uitgestort op alle vlees. En zal mijn geest ook heel bijzonder worden uitgestort op u, discipelen. Zodat u toegerust wordt voor uw taak. En als de Heer Jezus daarbij blaast, dan ligt daar die hele diepe betekenis in, dat de Heilige Geest die geest is van wie we belijden dat hij Heere is en levend maakt. Hij is degene die het leven inblaast. Het leven inblaast in dode zondaren. Door de prediking van het woord. Als de Heilige Geest daarin meekomt, dan gaat in vervulling wat de Heer Jezus zelf aan het begin van het Johannesevangelie zegt. De ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, doden, jawel, maar ze zullen leven. Hij is de levendmakende geest. En hij is ook de geest die het leven schenkt in het leven van Gods kinderen. En als alles zo ingezonken lijkt en zo levenloos lijkt, zo verdord en verdroogd is, als dat vanmorgen misschien wel uw of jouw toestand is in de kerk, je van andere tijden weet, maar het wel lijkt alsof het leven helemaal weg is, het geestelijke leven. En ook als je nog onbekeerd bent en je het leven nog helemaal mist, dan ligt er in onze tekst een pleitgrond. Dan is onze tekst een woord waar je vanavond of vanmiddag je vinger bij mag leggen en moet leggen in het gebed. En mag zeggen: Heere, uw geest is een levendmakende geest. Een geest die het leven wil geven. Want u hebt op uw discipelen geblazen als teken van het leven. En mag ik dat leven nu ook, ja, dat is ook nog zo'n woordje om te onderstrepen, gemeente, mag ik dat leven nu ontvangen? De Heer Jezus zegt niet: koop mijn Heilige Geest. De Heer Jezus zegt niet: verdien mijn Heilige Geest. De Heer Jezus zegt niet: maak u mijn Heilige Geest waardig en dan zult u hem krijgen. Maar de Heer Jezus, hij zegt: ontvang de Heilige Geest. Hij is te ontvangen uit de handen, uit de doorboorde handen van een middelaar die ook deze Heilige Geest verdiend heeft. En dan zijn de woorden van vers 23 woorden waar we misschien een andere keer nog maar eens over na moeten denken. Die ernstige woorden waarbij de Heer Jezus spreekt over de vergeving van de zonde. Ik zeg u alleen nog dit, dat het daar gaat over de prediking. De prediking van de vergeving van de zonde. En waarbij de Heer Jezus zich zo bindt aan de belofte in de prediking, dat hij zegt: als u iemands zonden vergeeft, als u de vergeving der zonde predikt op grond van het bloed van de gekruisigde zaligmaker, en iemand neemt door het geloof de toevlucht tot de Heer Jezus Christus, dan zijn zijn zonden hem vergeven. En aan de andere kant, als mensen het zoeken buiten Christus, zonder hem voortleven in de zonde of in je eigen vroomheid, maar zonder dat het echt de Heere daarvan weet, dan zijn de zonden je gehouden. Dat zijn woorden die we inderdaad een andere keer nog maar eens verder moeten uitdiepen. Maar tenslotte nog deze vraag, gemeente. Waar zijn jouw zonden op dit moment? Gods woord leert ons, er zijn maar twee mogelijkheden. Of mijn zonden rusten nog altijd op mezelf. En dat betekent ook dat de vloek, dat Gods oordeel nog op me rust. En dan zegt Gods woord met de woorden van vers 23 vanmorgen, die zijn ze gehouden. Of mijn zonden rusten op de Heer Jezus Christus, omdat de nood in mijn leven zo groot werd, dat ik het bij mezelf niet meer uithield, maar dat ik wel uitgaan moest tot de Heer Jezus Christus. En dan geldt ook, en dat mag de prediking van vanmorgen ook zijn, die worden ze, ja die zijn ze, vergeven. Waar zijn jouw zonden vanmorgen? Als u het zegt, hoe kom ik ervan af? Want ik weet het eigenlijk heel goed. Ze rusten nog altijd op mij. Ze zijn nog altijd bij mezelf. O gemeente, vanmorgen strekt de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord zijn handen nog uit naar u en naar jou. En hij zegt het nog. Zie mijn handen en zie mijn zijde. En zie dat ik alles verdiend heb voor schuldige zondaren. En zie dat het op grond daarvan kan gelden. Vrede, zij u lieden. Amen.